Welkom bij de Expeditie Aardbol podcast voor avontuurlijke reizigers. Mijn naam is Stephanie Versteeg, oprichter van reisblog expeditieaardbol.nl en ik ben hier om je te helpen om het maximale uit je reizen en vakantiedagen te halen. Mijn eerste verre reis ging naar Brazilië en inmiddels heb ik meer dan 50 landen bezocht, zowel binnen als buiten Europa. De beste tips deel ik op mijn reisblog Expeditie Aardbol en dus hier in deze podcast. Of je nu een doorgewinterde globetrotter bent of pas net je eerste grote avontuur tegemoet gaat, de Expeditie Aardbol podcast zit boordevol praktische tips en sterke reisverhalen. Ik heb regelmatig avontuurlijke gasten, maar zelden hebben ze zo'n bijzonder avontuur beleefd als Wiebe Wakker. Hij reisde zonder geld en met een elektrische auto vanuit Nederland helemaal naar Nieuw-Zeeland. Met een actieradius van 200 kilometer ging hij op pad en liet zijn volgers de route bepalen. Uiteindelijk hebben bijna 1800 mensen dat gedaan en was hij ruim 3 jaar onderweg. Over dat avontuur wil ik natuurlijk graag meer weten. Wiebe, welkom.
Ja, dankjewel Stephanie.
Ik wist helemaal niet dat je met de auto naar Australië en Nieuw-Zeeland kon reizen.
Nee, ik ook niet. Ik had er geen idee van toen ik eraan begon. Maar ik dacht, ja, ik ga het gewoon proberen. En zie hoe ver ik kwam, zou komen. En uiteindelijk is het gelukt. Wel een paar bootjes moeten nemen natuurlijk. Maar aardig ver gekomen.
Ja, want het zou mij eigenlijk al een logistieke uitdaging lijken om met een elektrische auto op vakantie te gaan naar Zuid-Frankrijk. Maar daar liet jij je dus niet door tegenhouden.
Nee, zeker niet. En toen was het nog moeilijker, want ik begon deze reis in 2016.
Ja.
Toen was in Nederland de infrastructuur oké, maar daarbuiten ja, was het eigenlijk was nog helemaal niks. Dus ik wist gewoon, ik ga gewoon bij iedereen thuis inpluggen. En dacht, dat is het mooie van een elektrische auto. Je kan hem gewoon in elk stopcontact kun je inpluggen.
Ja.
En zo ging ik stapje voor stapje met een elektrische auto die maar 200 kilometer kon afleggen. En daar denken mensen nu ook van jeetje, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ja.
Maar ja, uiteindelijk met al die kleine stapjes toch ver gekomen.
Ja, want nou ja, het voordeel van een benzineauto of dieselauto is natuurlijk, je kan een extra jerrycan achter in de auto gooien. En als je dan toevallig ergens strandt, dan kun je misschien toch nog wel weer wat kilometers maken. Dat is natuurlijk met een elektrisch voertuig is dat niet het geval.
Nee, je kunt niet even een powerbank of zo meenemen. Om
Nee.
een paar kilowattjes erbij te doen. Het is gewoon leeg, is echt helemaal leeg.
Ja.
En daar maakte ik van tevoren ook wel zorgen over. Ik dacht, ik ga regelmatig zonder batterij komen te staan. Maar in Europa is het maar één keer gebeurd eigenlijk. In Polen. Toen was het echt flink aan het regenen. Zat ik op de snelweg. Toen ben ik eerst nog achter een vrachtwagen gaan hangen. Om zo heel langzaam en een beetje uit de wind te zitten van die vrachtwagen. Maar ja, toch niet gelukt. Uiteindelijk echt stil komen staan. Azië is daar ook niet gebeurd. Alleen Australië was echt de uitdaging. Hè? Want daar is 200 kilometer, dat is echt helemaal niks.
Nee.
Dus daar kwam het regelmatig voor dat ik 's ochtends ging rijden. En ik gewoon wist van, ja, vandaag ga ik het niet halen tot de volgende bestemming.
Ja.
Dus ja, dat is wel. Ja, daar moet je gewoon. Gewoon een vertrouwen op hebben dat er iemand langskomt die je gaat helpen.
Ja, die jou gaat slepen bijvoorbeeld.
Ja, dat was wel echt de enige manier om verder te komen. Dus ja, goed, in de Outback, daar komt elke 10 minuten wel iemand langs. En daar stoppen mensen zeker. Dus dan ja, gewoon duimpje omhoog en dan verder laten slepen. Dus dat is een beetje hoe ik me door het hart van Australië heb laten trekken.
Ja, dat is wel echt een avontuur. Waarom besloot je überhaupt om met een elektrisch voertuig naar Australië te reizen?
Ja, er zit een heel lang verhaal over hoe en wat en alles. En het begon eigenlijk tijdens mijn laatste jaar van opleiding Event Management aan de Kunstacademie in Utrecht. En daar zat ik een beetje te oriënteren van, ja, wat ga ik zo meteen na mijn studie doen? En ik voelde gewoon van, ja, ik wil nog niet 9 tot 5 trouwen, baby's droppen, et cetera. Ik wou gewoon iets van de wereld zien. Ik wou de wereld over en het liefst zo ver mogelijk en zo lang mogelijk weg. Maar ja, ik had dus helemaal geen geld als student in Utrecht. Dat was al opgegaan aan andere dingen. En, dacht ik, nou ja, als ik geen geld heb, dan ga ik gewoon zonder geld op reis. En daarvoor besefte ik me dat ik een mooi plan of een mooi ideaal nodig had om mensen achter me te krijgen. En toen ben ik, ja, mij als creatief student de uitdaging om daar iets op te verzinnen. En ik ging dus afstuderen in 2014. En toen was duurzaamheid was best wel een topic. Een beetje buzzword. En zelfs was ik dus niet echt een duurzame persoon, maar ik dacht, ja, de duurzaamheid klinkt wel lekker. Het opent deuren. Dus ik heb eigenlijk dat hele duurzaamheidsverhaal een beetje aangegrepen als een hoogdravend ideaal gekoppeld aan mijn eigen verlangen op avontuur te gaan. Ook toen begonnen mensen in Nederland net toen te praten over elektrisch rijden. Nou, er staat allemaal haken en ogen aan. Die zouden niet betrouwbaar zijn. Je kan er geen lange afstand mee afleggen. En ja, ik ben best nuchter. En ik had iets van, weet je, zo'n auto heeft toch vier wielen. En elektriciteit is overal wel. Dus waarom zou je er geen verre wereldreis van kunnen maken? En
Ja.
dus ja, toen heb ik dat een beetje als doel gemaakt van, ik ga laten zien waartoe elektrische mobiliteit toe in staat is door ermee letterlijk naar de andere kant van de wereld te rijden. Maar nogmaals, het was gewoon een beetje een smoes om gratis te kunnen reizen eigenlijk. En ja, dus dat was mijn doel. En dacht ik, ja, om Sydney te bereiken heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel nodig. Ik heb natuurlijk alleen een bank nodig om op te slapen. Ik moet wat eten. En ik heb een stopcontact nodig om die auto op te laden. Want die auto kun je gewoon in elk stopcontact inpluggen. Toen ben ik met het idee van plug me in. Dus het plug me in project gekomen. Dus ik vroeg mensen om mij letterlijk in te pluggen met energie. Een website gebouwd waar een map was. Waar mensen hun locatie konden selecteren. En dan mij dus inpluggen. Met een maaltijd, slaapplek of stroom voor de auto. Dus bed, brood en batterij. De enige drie dingen die ik nodig had om te overleven.
Ja.
En afhankelijk van die aanbiedingen zal dan ook de route bepaald worden. Dus toen ik startte had ik helemaal geen idee hoe. Of dat ik überhaupt Down Under zou gaan bereiken. Maar ja, ik ben gewoon gaan rijden. Ik dacht, nou, ik zie wel hoe ver ik kom. Ja, dus zo ben ik echt kriskras over de wereld gegaan. De meest onlogische route. Eerst werd ik, dus toen ik vertrok in maart 2016. Toen waren er ongeveer 180 van die mensen die mij al hadden ingeplucht. Dus toen kwam ik in een paar weken kwam ik in Italië terecht. Dus toen dacht ik, nou mooi, ik ga al richting het zuiden, ga al de goede kant op. Over een paar maandjes kan ik vast wel het mooie witte Australische strand zien. Maar helaas, ten zuiden van Italië waren er nog niet genoeg van die plug-me-ins om door te kunnen rijden.
Ja.
Maar toen zag ik keken op die map en toen zag ik wel dat er uit Scandinavië heel veel aanbiedingen kwamen. Toen ben ik gewoon omgedraaid naar de Noordkaap gereden. Dus ja, toen was ik bijna helemaal aan de andere kant van waar ik vertrokken was. En ja, zo ging mijn reis continu, echt de meest onlogische manier. Eenmaal door Azië,
Ja.
Zuidoost-Azië en tijdelijk naar 2 jaar en 3 maanden in Australië aangekomen. Daar nog 9 maanden door rondgereden. Nog doorgegaan naar Nieuw-Zeeland. En ja, dat is eigenlijk mijn route
Ja.
en idee in een notendop.
Ja, maar hoe voelt dat dan als je zo weinig controle hebt over zo'n reis? Om dat helemaal uit de handen te geven.
Ja, in het begin was het echt fantastisch.
Ja.
Dat was echt zo tof. Dat was echt gewoon, als je geen idee had hoe de route zou leiden. Dat inspireerde me al hoop. Dat ik zat echt wel te fantaseren over waar ga ik terechtkomen. En ik kom gewoon Afrika terecht. Misschien moet ik wel via Amerika of zo naar Australië. En zo vind ik het tof. En elke dag klopte ik dan weer bij nieuwe mensen aan die me onderdak hadden geboden. Waar ik van tevoren alleen de naam van wist.
Ja.
En geen idee wat voor mensen dat zouden zijn. En dat was super interessant. Elke keer weer nieuwe mensen. En die hadden je een nieuw verhaal te vertellen. Die liet je dan een mooie plek zien ergens op de wereld. En dat was echt zo'n pure en authentieke manier van reizen. Want ja, de meeste andere reizigers die reizen dan in één keer van een hoofdstad naar een andere toeristische plek. Maar om dat te bereiken moest ik allemaal kleine stapjes van 200 kilometer maximaal doen. Dus daarom leer ik een land echt kennen. En dat was echt uniek.
Ja.
En ja, dat de route door al die landen waar ik van tevoren geen idee had. Ik kwam op een gegeven moment in Iran uit. Daar wist ik helemaal niet dat ik daar terecht zou komen. En dat werd echt mijn favoriete land.
Ja.
Vanwege de manier waarop ik werd ontvangen door die mensen. En ja, dat was gewoon uniek. En, maar ik moet wel zeggen, na een tijdje werd het wel ook. Werd het avontuur en dat nieuwe en dat onwetende werd ook juist wel echt. Echt uitdagend.
Ja.
Vooral dat sociale aspect, zeg maar, dat je elke dag. Ik sliep nooit in hotels
Nee.
of hostels of iets. Ik was elke dag weer bij nieuwe mensen thuis. Dus ja, ik moest me elke dag opnieuw voorstellen. Elke dag had ik geen privacy.
Nee.
Nou, je hebt regelmatig in hostels geslapen. Dus dan weet je dat je al die exactzelfde vragen die je elke dag weer krijgt, weet je,
Ja.
dat had ik ook. Dus 3 jaar lang elke dag maar dezelfde vraag beantwoorden. Dus ik werd echt een soort bandje wat ze steeds maar weer opnieuw afspeelden. Op een gegeven moment had ik gewoon echt helemaal geen zin meer in die mensen. Daar was ik gewoon helemaal klaar mee. Maar ja, ik was zo gefocust om het doel te bereiken. Dus daar ben ik zo diep voor gegaan.
Ja.
En ook juist die onzekerheid van. Dat je niet elke dag wist waar ik ging slapen, waar ging ik eten. Kon ik überhaupt die auto wel opladen en doorrijden. Die onzekerheid, daar ben ik ook zo gek van.
Ja.
Maar het begin juist de reden was om het avontuur aan te gaan. Maar als je er zo lang aan blootgesteld wordt, werd het gewoon een beetje te veel. Dus op een gegeven moment zat ik er echt wel flink doorheen. En toen ik terugkwam, toen heb ik daar echt wel mentaal en fysiek last van gehad. Met een burn-out en uitklachten en weet ik veel wat allemaal. Dus ik heb veel te lang over mijn limiet gezeten. Nou, het heeft echt 2,5 jaar geduurd na mijn reis voordat ik weer een beetje op mijn oude energie zat.
Ja, dat kan ik me
Dus
voorstellen.
het was wat ik vertel, heel, heel cool in het begin, maar ook heel uitdagend
Ja.
naarmate ik er zo lang in zat.
Ja, heb je nooit het idee gehad, ik draai om, ik hou ermee op?
Ik had gezegd van als ik in Turkije kom. Dan kan ik niet meer terug, zeg maar. Want dan, als je dan een beetje op de map kijkt, dan ligt Turkije een beetje halverwege Australië. Dat bleek later helemaal niet zo te zijn, want het duurde nog 2 jaar of zo voordat ik eraan kwam. Maar ik dacht graag in Europa eerst gewoon een beetje rondrijden. En dan, dat was voor mij was alles ook nieuw natuurlijk. De manier waarop ik reis, de elektrische auto is nieuw voor mij.
Ja.
Dus in Europa kan ik nog een beetje testen. Als het goed gaat, dan gaan er dingen mis, dan kan ik gewoon stoppen. Dan dingen aanpassen. Maar ja, alles was best wel goed. Dus ik dacht, nou, Turkije gehaald en vanaf nu is er geen weg meer terug. Want ja, wat doe je als je in India bent en je wilt terugrijden of zo, weet je? Dat duurde misschien wel langer dan
Ja.
uiteindelijk je eindpunt behalen. En toen was ik gewoon echt heel erg gefocust op gewoon, ik had het doel gesteld en ik wou het gewoon gaan halen. Dus voor mij was er toen geen optie meer om terug te gaan. En ik heb het ook nooit echt overwogen, want het was gewoon allemaal ook super gaaf wat er allemaal op mijn pad kwam en wat ik allemaal om me meemaakte. Dus ook al is het zwaar geweest, het is toch allemaal de moeite waard geweest.
Ja, want nou, dit is vast een hele lastige vraag, maar wat is dan het allervetste wat je mee hebt gemaakt?
Allervetste, ja, dat is zeker wel gewoon al die hulp die ik heb ontvangen van mensen. Want daar draaide me eenmaal reizen op. Ik was continu maar afhankelijk van mensen die me hulp aanboden. Sowieso dus via mijn website, die me onderdak aanboden. Maar het kwam ook gewoon regelmatig voor dat ik in een maar van tevoren. Niemand mij heeft dat aangeboden. En dan moest ik maar gewoon bij iemand aankloppen of mensen op straat aanspreken. En dat vond ik in het begin ook hartstikke spannend. Maar ook daarmee kwam ik erachter dat mensen gewoon wouden helpen. En dat ik daardoor ook gewoon verder kan. Dus dat was gewoon super tof.
Ja.
En dus al die hulp die ik heb ontvangen. Zeker in landen waar we in Nederland best wel negatief over kijken. Weet ik veel, Turkije, India, Iran. Nederlanders zeiden van, daar word je echt niet geholpen. Mensen zijn niet zo aardig daar. Maar juist in die landen waren mensen super vriendelijk en stelden hun hele huis voor me open en waren super gastvrij. Dus dat vond ik gewoon het gaafste, al die hulp en die ik heb ontvangen van al die mensen vanuit zoveel verschillende culturen en landen.
Ja, dat geloof ik meteen.
Ja.
Op je website schrijf je: wat kan er in hemelsnaam misgaan? Het lijkt mij dat er best wel een hoop mis kan gaan, toch?
Ja, er kan een hoop misgaan, zeker. En er gingen echt ook dingen mis.
Ja.
Ik had van tevoren een lijstje gemaakt van dingen waarvan ik verwachtte dat ze mis konden gaan. En
Ja.
met stip op nummer 1 stond er problemen met de batterij.
Ja.
En daar is even de specifieke kennis nodig om dat te fixen. En dat ging dus ook mis.
Ja.
Dus toen ik in Indonesië aankwam, toen was het regenseizoen. Toen belandde ik met mijn auto in een overstroomde weg. En ik kon niet zien hoe diep of hoe lang die plas was. Maar na een paar honderd meter gingen allemaal alarmbellen af. En was het goed mis, was er dus water in de batterij gekomen. En
Ja.
dat was echt kloten. Want dat kun je daar gewoon lokaal niet fixen. Dus de enige manier om verder te komen was om monteurs vanuit Nederland naar Java te vliegen. Om die batterij te komen repareren.
En dat heb je gedaan.
En gedaan, ja, maar ja, het was wel verschrikkelijk natuurlijk. Ja, ik had geen geld. Ik stond daar zonder geld in het midden van Indonesië. Dus ja, wat doe je dan? Dus ik had een crowdfundingscampagne opgezet. En ik dacht, het was best wel veel geld nodig, 5000 euro. En ik
Zo.
dacht, dat gaat misschien nooit lukken. Of misschien gaan we er maanden over doen. Maar gek genoeg, binnen 10 dagen was dat al bij elkaar. Dankzij de hulp van allemaal mensen die me volgden online. Dus dat was super tof. Dus
Ja.
2 weken later of zo waren die monteurs er al om die auto te repareren. En kon ik eigenlijk toch wel vrij makkelijk doorkomen. Dus dat was tof. Verder een groot probleem is in India geweest. Het echt begon met onschuldige lekke band. Dacht, nou ja, dat is makkelijk te fixen, was het ook. Maar één lekker band gehad trouwens in die 3,5 jaar.
Nou,
Een
dat is
band
behoorlijk.
vervangen. Ja, toch? Ja, daar was ik wel blij mee. En ja, toen doorgereden en toen wou ik toch even die auto inspecteren. En toen bleek dat bepaalde rubbers, ik ben helemaal niet technisch hoor met auto's, maar bepaalde rubbers in die onderste armen, die waren helemaal versleten. En ze kon niet meer verder rijden. En toen wouden we ook in die garage wouden we die auto opladen. En toen zag die monteur met zijn schroevendraaier klaarstaan om in een meterkast de stroom gaan aan te zetten. En het zag allemaal zo autogram uit. En ik had er gewoon een heel onheilspoelend gevoel bij. Wat zeg ik nou? Ik had er een heel
Onheilspellend.
onheilspellend gevoel bij. En dat gebeurde ook toen. Toen zette hij die stroom aan. Toen was het bam, 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 knallen, flitsen. Gigantische kortsluiting, waardoor een van twee laders in de auto letterlijk ontplofte. Het was echt een flinke knal, rook uit de auto. En ik dacht, nou, dit is het echt gedaan. En toen waren we ook echt in een mini-dorpje. We moesten die auto vervoeren naar de volgende stad, omdat er in het dorpje geen garage was. Toen kwam ik daar aan. Er werd ook nog een heel avontuur om die auto uit die vrachtwagen te krijgen. Dat was bijna niet te doen. Het heeft 3 dagen geduurd, een hoop stress en gedoe allemaal. Maar het is ook gelukt, dankzij de hulp van andere mensen die het te hulp schoten. En ja, uiteindelijk die auto gerepareerd. En later, toen ik in Maleisië was, toen had ik gewoon onbeperkt visum, zeg maar. Toen had ik de tijd om die lader eruit te schroeven. En terug te sturen naar Nederland. En is hij gerepareerd, weer teruggestuurd. Maar ook daarvoor moest ik ja, van alles uithalen om het voor elkaar te krijgen. Dus dat zijn wel echt de twee grote uitdagingen geweest in mijn reis die ik niet snel zou vergeten.
Nee, dat snap ik. En op een gegeven moment, nou ja, dan ben je na al die jaren ben je aangekomen in Australië, Nieuw-Zeeland. Wat heb je vervolgens met die auto gedaan?
Ja, die hebben we teruggestuurd op een bootje. En ja, het was wel grappig ook. Want toen ik in. Ja, ik was allemaal onderweg naar Sydney. En ja, op een gegeven moment kreeg ik een berichtje via LinkedIn van iemand die een filmpje van mij had gezien. En die kwam uit Nieuw-Zeeland. En die zei van, hey, beetje een gek filmpje, want je staat te vertellen dat je naar de andere kant van de wereld aan het rijden bent. Maar heb je wel eens op de kaart gekeken? En toen zei hij van, ja, Nieuw-Zeeland is natuurlijk eigenlijk de echte andere kant van de wereld. Toen zei hij, nou ja, wat als we nou jou en je auto hierheen halen, doe je hier een rondje en dan sturen we jou en je auto ook weer naar huis. En dacht, nou, dat is mooi, want ik was alleen maar bezig met Sydney te bereiken. En ik had geen idee hoe ik zelf of die auto terug zou komen. Dus dat hij wat bedrijven opgebeld, dat hij dat allemaal gesponsord weet te krijgen. Toen belandde ik na mijn finish in Sydney ook nog eens in Nieuw-Zeeland. Heb ik daar nog een mooie toch gehad en zo is die auto ja, op een boot is die teruggekomen.
En had je toen je uiteindelijk in Nieuw-Zeeland was, had je niet de neiging, ik ga nog verder, ik ga echt de wereld rond?
Nee, want ik net vertelde dat het echt zo zwaar al was. En dat had ik wel nog toen ik onderweg was naar Sydney, want ik had dus altijd Sydney als einddoel gesteld. En onderweg was naar Sydney, dacht nog een beetje van zou ik na Sydney nog doorgaan naar Amerika of zo, Noord-Amerika. Toen ik ja, Sydney bereikte, mentaal de finish was, zeg maar, ook al wist ik dat ik toen op boord zou gaan. Toen ja, alle laatste energie die ik nog in het lichaam had, die voelde ik bijna letterlijk zo eruit vloeien. En toen zat ik echt helemaal doorheen en toen begonnen ook allemaal rare huidklachten en zo. En dacht ik, wat is hier aan de hand? Dus in Nieuw-Zeeland al, ja, ik heb het ook in een boek geschreven dat ik daar fysiek wel was, maar mentaal was ik gewoon niet helemaal meer en zo. Dus het was gewoon, toen was ik gewoon echt op. En toen voelde ik wel gewoon. Toen wou ik ook gewoon echt oprecht naar huis toe.
En nou ja, toen was je thuis uiteindelijk. Toen heb je vervolgens een burn-out gehad. Maar ik neem aan dat alle dingen die je meegemaakt hebt op reis, dat neem je natuurlijk wel mee.
Absoluut, ja, zeker. Opgeleerd. Ik ben natuurlijk regelmatig zelf tegengekomen. En ja, wat ik vooral geleerd heb, is om hulp vragen. En daar ging mijn hele reis natuurlijk eigenlijk om. En ja, ik ben best een introvert persoon. En ik hou helemaal niet van onbekende mensen afstappen. Maar ja, moest ik deze reis wel doen. En dat moest ik al in de eerste paar weken natuurlijk. En dat ging eigenlijk zo hartstikke zo goed. En daarom heb ik zoiets van. Door dat hulp vragen kwam ik juist in hele interessante situaties terecht. En ontmoette ik hele bijzondere mensen. Waardoor ik steeds ook verder kwam. Dus ja, nu ik een nieuw project aanga of een nieuwe uitdaging heb, zoiets van ja, ik ga gewoon weer mensen om hulp vragen. En dat vind ik nu niet meer moeilijk. Maar daardoor weet ik wel zeker dat ik gewoon ook nu weer mijn doelen ga bereiken. Dus ja, dat is iets wat ik wel heb meegenomen aan mijn reis.
Ja, en ik kan me voorstellen dat jouw vertrouwen in de mensheid wel is toegenomen.
Exact, ja zeker. Ik ben na mijn reis niet echt als een compleet nieuwe persoon teruggekomen, wat je wel eens hoort.
Ja.
Maar ja, ik heb wel inderdaad een hoop vertrouwen gekregen in de mensen. En ja, dat heeft me wel echt, ja, dat heeft me wel echt positief veranderd door die reis. Dus dat is ja, de twee dingen die ik eigenlijk vooral uitgehaald heb.
Ja, en je zei net,
Ja.
eigenlijk was duurzaamheid een beetje voor jou een soort van smoesje om die gratis reis te kunnen maken. Maar ik neem aan dat
Ja.
je onderweg toch wel een hoop geleerd hebt over duurzaamheid.
Ja, absoluut. Ja, ik heb echt volgens mij bijna wel 100 projectjes bezocht. Want dat is ook een beetje mijn doel natuurlijk. Ik wou iets laten zien over duurzaamheid. En ik wou een beetje uitzoeken wat het nou allemaal betekent. Dus daardoor ben ik in alle gebieden die ik aandeed ja, duurzame projecten gaan interviewen. Om te kijken van wat zijn hier de klimaatuitdagingen of welke innovatieve oplossingen zijn er beschikbaar om het klimaatprobleem te tackelen. En soms ging ik daar een beetje met tegenzin heen. Dacht ik, ga ik weer zo'n geitenwolle sokken projectje bezoeken. Maar ja, ik begon wel te zien dat ja, wat voor zootje we maken aan het zijn van onze planeet.
Ja.
En daardoor ben ik wel echt ja, veranderd van ja, een hele optimistische wereldreiziger die inderdaad met een smoes over duurzaamheid begon aan die reis. Wel veranderd gewoon in echt meer bewuste wereldburger met een duurzame mindset. En
Ja.
ja, ik ben na mijn reis absoluut geen expert geworden of ook geen activist. Dus ik ga me niet vastbinden aan Schiphol of iets of een of andere ministerie of zo. Maar ja, ik maak me gewoon heel veel zorgen waar we heen gaan met het klimaat. En met ja, die instellingen benader ik nog heel veel dingen. Dus ik probeer nu mijn leven wel veel duurzamer in te plannen. En ook ja, al mijn nieuwe reizen ook duurzamer te maken. Want ja, mijn reis blijft natuurlijk mijn ding. En ja, ik zit nu gewoon niet meer voor me om de halve wereld over te vliegen om dat te doen. Dus dat probeer ik nu ja, op een duurzame manier te doen.
Ja, want ik las op jouw website, jij hebt niet alleen deze reis gemaakt, maar je hebt bijvoorbeeld ook op een of andere ijzerertstrein in Mauritanië gezeten.
Ja, dat is ook weer super tof. Dus ja, ik ben nu vooral op zoek naar nieuwe bestemmingen, nieuwe dingen die ik kan doen zonder dat ik daar hoef te vliegen.
Ja.
En op een gegeven moment zat ik een beetje verveeld over door Instagram te scrollen. En toen zag ik een foto van iemand die bovenop een goederentrein stond, bovenop een berg met in een of andere zwarte materie. Dus ik dacht, ja, wat is dat nou? Dat zag wel heel avontuurlijk uit. Dus toen kom ik gaan zoeken, wat is het dan? Toen bleek ik dat het ergens in Mauritanië, wat ergens onder Marokko ligt. Dat wist ik
Ja.
toen nog helemaal niet. Dat je daar in de Sahara een ijzerertsmijn hebt. En elke dag wordt daar een gigantische trein, zo langs de trein ter wereld, 3 kilometer lang, helemaal volgegooid met ijzerertstrein. En ja, locals gebruiken dat gewoon om daarmee op mee te liften. En ja, daar kun je gewoon heen. Dan moet je eerst met allemaal busjes. Dus ik ben vanaf Nederland eerst met treinen naar het zuidelijkste puntje van Spanje gegaan.
Ja.
Toen naar Marokko met de pontje. En helemaal door Marokko en Mauritanië met treinen en busjes. En uiteindelijk helemaal diep ergens in midden in de Sahara terechtgekomen. En dan moet je. Ja, dan, je weet het beginpunt, maar je hebt geen idee hoe laat die trein vertrekt. Dus je moet daar gewoon heen gaan en dan maar wachten tot dat ding aankomt. Op een gegeven moment kwam je aan en dan heb je een paar minuten om op te springen. En dan, ja, dan zit je in je eentje met je kont op een ganzenbak met de ijzererts. 18 uur lang,
In de
dwars
brandende
door
zon.
in de brandende zon. En s'nachts in de kou, want ja, in de woestijn is het s'nachts echt bijna vriest het gewoon bijna.
Ja.
En ja, geen idee wat er gaat gebeuren. En helemaal blootgesteld aan de elementen. En ja, dat was ook echt weer ja, fantastische trip.
Ja, heel cool.
Ja.
Nog even over jouw reis met je elektrische auto. Je hebt dat in 2016 ben je ermee
Ja.
begonnen. Inmiddels ziet natuurlijk de wereld er ook heel anders uit qua mogelijkheden wat betreft elektrische mobiliteit. Denk je dat het, als je
Ja.
nu zou vertrekken, dat het anders zou zijn gegaan, die reis?
Ja, absoluut. Ja, zeker. Trouwens, niet alleen vanwege de infrastructuur, maar ook omdat er politiek natuurlijk een hoop is veranderd.
Ja.
Dus ja, ik ben door Rusland en Oekraïne heen gereden. Daar kan je niet meer heen. Volgens mij is Iran ook niet mogelijk. En Myanmar is ook nu dicht voor toeristen. Dus alleen daarom zal mijn reis er anders uitzien, omdat je heel veel landen niet meer heen kan.
Ja.
Maar ook qua infrastructuur, ja, Europa is nu echt gewoon Dat was toen echt een avontuur. Ja, want
Ja.
toen waren er zelfs in Duitsland stonden er geen laders of snelladers. Toen moest ik echt in dorpjes steeds opladen. Maar nu staan daar overal elke, weet ik veel, 50 kilometer of zo een snellader. Kun je je auto in 20 minuten opladen. En mijn auto had niet eens een snellader. Dus het snelste wat ik hem kon opladen was 5 uur aan een laadpaal. Maar nu ook in Azië, in veel landen staan er, is er infrastructuur. Dus ja, als je het nu zou doen, en je zou het zo snel mogelijk willen kunnen doen, dan kan het stukken sneller dan die 3,5 jaar die ik erover heb gedaan, absoluut.
Ja, nou ja, ook als je een actieradius van 600 hebt in plaats van 200 kilometer, gaat het natuurlijk al een stuk sneller.
Ja. Precies, dat is ook natuurlijk zo.
Ja.
Maar dat ligt natuurlijk nog steeds aan die infrastructuur. Want ja, als je een auto die 600 kilometer kan afleggen hebt, maar je kan hem nog steeds alleen maar opladen met gewoon een normaal stopcontact, duurt dat dagen natuurlijk. Want voor mij duurde dat 12 uur. Dus dan zou dat met 600 kilometer nou ja, anderhalve dag duren dan, 48 uur om dat ding vol te laden.
Ja.
Waarmee het nog een stuk sneller zou gaan, maar het kan nu inderdaad een stuk sneller.
Maar juist het oncomfortabele is misschien ook wel het leuke van zo'n avontuur.
Exact, ja. Nee, het zou nu inderdaad gewoon meer vakantie zijn dan echt een avontuur en onzekerheid en uitdaging, wat ik juist vond. Maar het is ook natuurlijk mooi te zien dat de infrastructuur zich goed ontwikkeld is.
Zeker, ja. Ben jij in het
Ja.
dagelijks leven ook een beetje avontuurlijk?
Ja, ik ben in ieder geval, ik ben niet van het standaard 9 tot 5. Ik probeer ja, een beetje te freelancen. En ik zou het lastig vinden om ja, nog een 9 tot 5 baantje te kunnen doen. En freelancen is natuurlijk ook een beetje avonturen. Dan ben je ook natuurlijk op jezelf aangewezen. En dan moet je zelf alle dingen organiseren en oppakken. En vertrouwen op jezelf en ook op anderen.
Ja.
Dus in dat opzicht wel, ja, is dat, zou je dat misschien avontuurlijk kunnen noemen.
En heb jij een tip voor luisteraars die misschien niet met een elektrisch voertuig helemaal naar Australië willen reizen, maar wel iets anders willen doen om iets avontuurlijker te kunnen leven?
Zeker wel, ja. Ik denk dat je gewoon, misschien moet je gewoon een keer besluiten om gewoon één comfortabele standaard gewoon los te laten. En dat hoeft maar een klein dingetje zijn, bijvoorbeeld. Ga eens een keer zonder plannen huis en kijk waar je uitkomt. Of zeg ja tegen een uitnodiging die je normaal afslaat. Vraag hulp om iets bij wat je eigenlijk alleen wilt oplossen.
Ja.
En ja, op mijn reis ontdekte ik dat een avontuur zelden begint met moed, maar eigenlijk altijd met frictie. Iets dat niet lekker zit. En ja, precies daar gebeurt juist het interessante en de groei die je meemaakt. Dus probeer gewoon iets kleins gewoon een keer anders te doen.
Ja, heb je nog reisplannen?
Ja, zeker. Ja, ik leef gewoon een beetje van avontuur naar avontuur. En elke reis probeer ik iets te doen zonder te vliegen. Dus we hadden net over Mauritanië. Ik ben al een keer eerder met openbaar vervoer naar Dubai gegaan. Wat ook weer echt een fantastisch avontuur was. En er mist een beetje één iets in mijn reis, vind ik vaak. En dat is een wereldrecord eigenlijk. Ik wil gewoon een keer een wereldrecord hebben. Dus over een paar maanden ga ik proberen om rond de wereld te reizen zonder te vliegen. Dus ik wil per bussen, treinen, containerschepen rond de wereld gaan reizen. En van Guinness World Record moet ik dat binnen 60 dagen doen. Om
Ja.
daar een... Dan is het een record. Dus ik ben al een tijdje mee bezig om dat helemaal uit te plannen. Het is een gigantische logistieke uitdaging. Want ja, 60 dagen is echt helemaal niks, hè, voor de wereld.
Nee.
Maar ik heb dat een beetje bijna. Ik heb bijna voor ogen hoe het moet. Dus ik hoop dat over een paar maandjes dat te kunnen starten.
Nou, top. Ben heel benieuwd. Waar kunnen mensen jou volgen?
Ja, mijn website, wiebewakker.com. En verder ben ik vooral actief op Instagram, waar mijn naam ook gewoon Wiebe Wakker is. En verder zit ik op alle social media kanalen, Facebook, Twitter, LinkedIn, waar je me allemaal op mijn eigen naam kan vinden.
Ja, en je hebt een boek geschreven?
Ja, zeker. Pluk me in over die reis. Ja, ben heel trots op het eindresultaat. En het gaat dus ja, over mijn reis, waar we het net over hebben gehad. Ik wist altijd dat ik een boek wou schrijven, maar vanwege die burn-out En al die klachten die ik had, heeft het heel lang geduurd voordat ik weer wat, wat creativiteit had. Toen ik dat had, ben ik gaan schrijven. Heel lang gaan schrijven. Ik wou gewoon de hele reis weer opnieuw beleven. Mijn reis ook al duurde 3,5 jaar. Het was echt een soort sneltrein.
Ja.
Elke dag begon het weer opnieuw. En zat het vol met allemaal dingen die ik meemaakte. Ging ik slapen en dan begon het weer opnieuw, zeg maar. Dus ik had echt nooit de tijd gehad om nou te realiseren van wat is er allemaal gebeurd. Dus daarom ben ik gewoon gaan schrijven. En heb ik eigenlijk elke dag opnieuw beleefd. En was het in eerste instantie echt een gigantisch dik boek geworden. Ik geloof wel 200.000 woorden of zo. Wat echt over 500 pagina's was, was veel te veel. En
Ja.
een tijdje laten liggen omdat ik niet wist wat ik ermee aan moest. En toen gelukkig een goede redacteur gevonden. Die is lekker eens gaan schrappen. En uiteindelijk heb ik het teruggebracht tot een mooi compact boekje van 80.000 woorden, geloof ik. Dus ik heb bijna de helft toch wel geschrapt. En het is een heel leuk boek geworden over mijn reis. Wat vol met bizarre situaties zit. Bijzondere mensen die ik heb ontmoet. En ik denk dat ik veel humor heb geprobeerd te gebruiken. En het gewoon heel persoonlijk te maken door gewoon al te beschrijven wat ik heb ervaren. En een paar mooie fotootjes bij, kaartjes en alles. En ik denk toch voor iedereen van een reis en avontuur houdt, hoop ik dat ik toch wel een mooi boekje heb kunnen schrijven.
Ik heb er een beginnetje in gemaakt en het wakkert zeker mijn avontuurlijke vuurtje weer aan. Ik zal een linkje delen in de show notes.
Nou, te gek.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Expeditie Aardbol podcast. Ik hoop dat je vol inspiratie zit en zin hebt om op reis te gaan. Vergeet niet om je te abonneren in je podcast app en ik zou het heel leuk vinden als je een recensie kan achterlaten of deze podcast deelt met andere reizigers. Vergeet mij op Instagram dan niet te taggen met @expeditieaardbol. Wil je meer tips voor jouw volgende avontuurlijke reis? Bezoek www.expeditieaardbol.nl voor nog veel meer inspiratie, handige reisroutes en travel hacks. Tot de volgende keer!